Goedenavond, geliefde in onze Heer Jezus Christus. Het was zo mooi dat we toch een heiland hebben die onze zaligmaker wil zijn en die ons zo wil laten zien het werk dat hij gedaan heeft. En eerstelijks het werk van de schepping en daarin ook laten zien het werk van het kruis. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Ik wil u graag eerst lezen, Psalm 4. Psalm 4. En dan zullen we zien hoe de Heer ons daarin leidt. Want we hebben het in de afgelopen zondag hebben het gehad over het geloof en geloven. En hier op de dinsdag hebben we het gehad over het licht. Ja, daarentegen hebben we natuurlijk ook duisternis. En duisternis is niet zo mooi als je niet alleen het duisternis van als het 's avonds donker wordt. Maar ook de duisternis om ons heen. Dat is een geweldige duisternis. En er zijn er die zeggen dat die hebben de duisternis liever dan het licht. Want het licht dat laat zien niet alleen wat we doen. Maar zelfs wat we zijn of vooral wat we zijn. Psalm 4. Wat staat boven een avondlied? Zo toepasselijk. Een psalm van David voor een opperzangmeester. Op de neginot. Als ik roep, verhoor mij, o God mijn gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen? De leugen zoeken. Selah. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zij beroert en zondigt niet. Spreek in uw lieder hard op uw leger en zijt stil. Selah. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd als een koren en een most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Hebt u wel eens last dat u niet kunt slapen? U bent misschien zelfs aan het schaapje stellen en de herder aanroepen. En de slaap wil maar niet komen. En ik weet niet waar dat in me zit. Weet u dat? En terwijl u dus niet kunt slapen, is er dan rust in uw hart? Is er dan leven? Nou, hier laat het al zien in het begin van deze psalm. Hij roept God aan als ik roep. Dus dat betekent wanneer we roepen, we zijn niet ergens anders mee bezig. We hebben geen bezigheid daartussen zitten. Ik roep tot God. En voor de rest, op dit moment, is er niets meer belangrijk dan dat. En vaak in onze gedachten gaan er zoveel dingen om. Er zijn zoveel dingen waar we mee bezig kunnen zijn, terwijl we denken om God aan te roepen. Nou, hier zie je dat ook in David. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijn gerechtigheid. In benauwdheid. Nou, hij heeft vele benauwdheden gekend, maar later lezen we toch ook, vele zijn de benauwdheden der rechtvaardigen, maar uit die alle red hem de Heere. Vele de benauwdheden. Hebt gij mij ruimte gemaakt? Zo hij komt van het een in het ander. Hij komt van benauwdheid naar ruimte. Ik bedoel, het is niet gewoon dat hij een beetje zijn voeten kon strekken. Het is ruimte. Dat betekent, je kunt de ruimte in, als het ware. Ja, mensen willen vandaag de ruimte in. Daar bedoelen ze mee heel hoog de lucht ergens in. Ik weet niet wat ze dat dan naartoe gaan, maar in ieder geval. Wij gaan straks die ruimte in de zin van, we gaan bij de Heer Jezus wonen. Hij is een woning aan het klaarmaken en zo, daar gaan we straks naartoe. Tenminste, voor degenen die de Heer Jezus lief hebben, die wederom geboren zijn, die nieuw leven hebben in de Heer Jezus. Die weten dat de zonden die zijn aan het kruis genageld en die zijn vergeven, dus nieuw leven. Maar op dit moment is het even een benauwdheid. Dat kan zijn. Dus u ziet uit naar een ruimte. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gemannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen? De leugen zoeken? Selah. Dus u ziet hoe de mens bezig is. Zie? Je ziet er hier de werking van de mens. Aan de ene kant is er de benauwdheid en zoeken we de ruimte en o God, help mij. Aan de andere kant is er toch die mens om ons heen die de invloed heeft op ons leven. Weet toch dat de Heere, zie, hier hebben de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. God heeft gunstgenoten. Wie zijn zijn gunstgenoten? Wie zijn zijn gunstgenoten? Bent u een van zijn gunstgenoten? Als u een nieuw leven hebt in de Heer Jezus Christus, dan bent u toch een gunstgenoot. En vele dingen die we in de Bijbel zien, die God aangeeft, die we zijn, een kind, een zoon, een dochter, en vele dingen die er naar voren komen in de Bijbel. Wat nemen we dat aan, dat dat zo werkelijk is? Dat dit is onze positie in de Heer Jezus Christus. Ik ben zijn gunstgenoot. Wij denken er misschien gauw aan dat wanneer we iets verdiend hebben, dat dat het geval is. Nee, dat is helemaal niet het geval. Dat heeft niks met verdiensten te maken, want ik heb niets verdiend om een gunstgenoot te zijn. Je zou het kunnen zeggen, vergelijken, maar dat is nog niet eens helemaal een vergelijking. Maar wanneer ik een van mijn kindertjes, de kleinkindertjes nu, op de knie neem en die knuffel misschien en zegt, ik hou zoveel van je, je bent mijn gunstgenoot, dan heeft hij niks verdiend op dat moment. En ik heb minder verdiend dan zo iemand. Tegelijkertijd, God die noemt u of mij een gunstgenoot, omdat hij dat gedaan heeft. Ten slotte is de Heer Jezus naar het kruis gegaan. Daar heeft hij gekocht en betaald. Er is dus niets meer over. En nu is het het geval, geloof ik, daar hebben we het vaak zondags over, over het geloof. Geloof ik dat hij dat werkelijk gedaan heeft. Voor mij. Voor u. Dus het is heel persoonlijk. Heeft hij dat gedaan? Dat het heel persoonlijk is, dat heb ik verschillende keren uitgelegd. Nou, zo zegt de schrift dat hij heeft voor een ieder persoonlijk betaald. Dus de weg is open, de weg is vrij. En nu zegt hij hier heel eenvoudig, dat u bent een gunstgenoot. En die is afgezonderd. En die zou de Heere dan niet horen wanneer u roept? Well, dat lijkt me heel streng, heel vreemd. Als God niet zou horen terwijl u een gunstgenoot bent. Misschien hebt u zelf niet in de plaats gezien van een gunstgenoot. Niet omdat u zo braaf bent, daar gaat het dus niet om. Het is wel de bedoeling dat we doen wat de Heere zegt. Maar zelfs, ik zou niet graag zeggen dat ik altijd doe wat de Heere zegt, want dat krijg ik gewoon niet voor elkaar. Waarom? Dat is omdat ik wie ik ben. Maar God heeft me niet geroepen omdat ik goed ben, maar zoals ik ben. God heeft u geroepen en heeft u bevrijd zoals u bent. En zo maakt hij van u wat goed is in zijn ogen. En daar zit vaak de moeilijkheid in, want we willen het zelf doen. Wij willen het toch wat beter weten dan God. Mens is gewoon helemaal een beter weter. Die weet alles beter, zelfs dan God. Want we hebben een Bijbel, die geeft het allemaal goed aan, wat we zijn. En tegelijkertijd, ja, daar wil die mens eigenlijk even overheen stappen en dan zeggen, kijk eens wat ik gedaan heb. Die wil iets beter doen dan een ander. Dat is gewoon helemaal het geval. Dat is helemaal het probleem. Dus dan denken we, oh, nou, zijt beroerd en zondigt niet, spreekt in uw liederen hard op uw leger. En zijt stil. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk, want je kunt je lippen dan wel op elkaar houden. En je tong misschien zelfs stilhouden, maar tegelijkertijd, oh, er gaat wat om van binnen. Als al die woorden eruit zouden komen, dan zou er een hele stroom aankomen. Hè? En misschien wel allemaal vragen, misschien wel allemaal onbegrip, dan gaan ze maar door. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling dat we is, we rusten in hem. De Heer Jezus heeft gezegd, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Rust. Nou, dat legt het allemaal dus helemaal in het kader van waar we naartoe gaan. Of het offerande der gerechtigheid en vertrouwen op de Heer. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Het is heel apart dat toen de Heer Jezus hier op aarde was en hij rondwandelde, en de mensen vertelden, en dan degene die het meest van de schriften wisten, die zaten hem het meest tegen. Die werkte het tegen. Die geloofde niet wat hij zei. Is dat niet eigenaardig? Dat juist degene die het meest bekend waren met het woord van God, dat die zo tegen hem zelfs de kerk gingen. Niet alleen dat, maar hem ook gekruisigd hebben. En je zou zeggen, hoe is dat mogelijk? Wel, omdat de mens toen niet, en ook nu niet, de schrift begrepen hebben. Of aanvaard hebben dat het zegt wat de bedoeling is. En dat we die aan mogen nemen. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons, hier is het. Hier is het. Hier is het helemaal. Het wat? Het licht. Het licht. Wat is er nodig in uw leven? Het licht. Gewoon heel simpel. Heel eenvoudig. Ik kan hier over de bergen kijken. Niet helemaal over de bergen, maar toch tot de bergen. En de bos erbovenin zien. Waarom? Om, hier is het nu 3:15 zo'n beetje. Hier is het dus nog licht. Straks wordt het donker, kan ik dat niet meer zien. Het gaat om het licht. De Heer Jezus is gekomen als het licht. Om ons te zien, te laten zien de dingen die belangrijk zijn in ons leven. Wanneer we kijken in het woord van God. Om daarin te groeien in genade en kennis van de Heer Jezus. Dat we hem mogen zien. Nou, je zou zeggen, als je daar nou toch iedere keer over spreekt, dan ben je toch wel een keer klaar. Nee, dan heb je net het idee dat je nog maar net begonnen bent. Dat je nog maar net begonnen bent. Misschien mag ik u vertellen, ik ben over meer dan 50 jaar aan het spreken nu. En ik heb het idee dat ik nog maar net begonnen ben. En hoewel aan de ene kant u misschien zegt, u bent al te oud, dat zou kunnen. Maar tegelijkertijd, aan de andere kant zeg ik, ja, ik ben toch nog maar net begonnen. Hoe je het ook bekijkt. En ik zou best nog wel door willen gaan. Daar gaat het helemaal niet over natuurlijk. Het gaat erover dat, hey, er is hier iets zo groot, iets zo rijk, iets zo hoog en ook zo diep, dat wij nog niet helemaal pakken. Of nog maar heel weinig daarvan pakken. En dan zeg ik, hoe ver ben ik eigenlijk? Er is nog zo'n hoogte, er is nog zo'n diepte, er is nog zo'n lengte en zo'n breedte. En we hebben het hier over de Heer Jezus. Wanneer we denken aan het kruis, dat heeft een hoogte, maar ook een lengte en een breedte. En dat omarmt de hele aarde. En dat iedereen mag komen. Dat is niet voor niks dat dat een kruis is. Mensen willen er wel van alles van maken. En daar maak ik me niet druk om, want daar kan ik niet veranderen wat de mens wil. Maar tegelijkertijd, God die gaat de hele aarde rond en die is nog lang niet klaar. En hoe gauw dat de Heer Jezus, we kunnen er van alles van maken natuurlijk, hoe gauw dat de Heer Jezus terugkomt en al dergelijke, dat weet ik niet. Ik zie er naar uit, maar het kan nog even duren. En want we zien er toch naar uit dat zoveel mogelijk komen. Ik bedoel daarmee zich overgeven aan de Heer Jezus en zeggen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Nou, hier in deze psalm, kijk eens wat hij zegt, verhef gij over ons het licht uw aanschijns, Heer. En nou, dan gaan we dat nog even bekijken. Ik ga eerst verder lezen, vers 8 en 9. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Zo, dat is mooi. Dit is toch iets anders dan de happy iets dat de mens zoekt. Vreugde heeft te maken met een vrijheid. En vrijheid is alleen gekend in de Heer Jezus. Vrijheid betekent niet dat je niet in de gevangenis zit, want je kan natuurlijk in je eigen gevangenis zitten, die veel erger is als de gevangenis die de staat opgericht heeft. Of welke instantie dan ook maar. Vrijheid betekent dat we vrij zijn in de Heer Jezus. Hij heeft mij vrij gekocht, vrij gemaakt en heeft mij een vrij leven gegeven en dat is alleen in hem. Dat is omdat de zonden betaald zijn, omdat de genade er is, omdat we mogen zien, mogen beleven, mogen ervaren, dat we mogen weten dat de Heer Jezus Christus is gekomen om zondaren zalig te maken. En in die zaligheid is een ware vrijheid. En die zaligheid is oneindig groot. Nou, we kijken wat hij zegt hier nou. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd als een koren en een most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede, wat een mooi woord hè. Ik heb er pas nog aan gesproken hier, denk ik. Maar gij geeft volmaakte vrede. Gij geeft volmaakte vrede. Thou wilt keep me in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusts in thee. Volmaakte vrede, omdat hij op de Heer Jezus vertrouwt, zegt hij. Jesaja 26, vers 3. Geweldig dat we mogen weten, er is een volmaakte vrede die God nu in ons hart wil geven. Niet één dat we zeggen, ja, we weten, krijgen we vrede straks. Nee, er is een vrede nu, een rust nu, een kracht nu, een vernieuwing nu, die er nu is voor u als u zegt, ik wil dat de Heer Jezus mijn leven leidt, mijn leven overneemt. En dat betekent niet dat we eens niet een keer ontdaan zijn over iets dat er hier gebeurt, of iets dat er in ons leven gebeurt, of wat ook maar. Ja, daar kunnen we best een keer ontdaan over zijn. Maar we weten, het is een absoluut zeker weten, dat hier is een volmaakte rust. Want de Heer Jezus heeft gerust. En daar begon het niet. Daar begon het niet. We gaan eens even kijken waar het begonnen is. Eerst nog even vers 9 kijken. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Hey, dat is dat misschien ook gelijk een belofte voor degene die eens moeite hebben met deze tijd van leven? Dat wanneer de avond komt, dat de nacht komt en dat de ogen niet dicht, ja, misschien de ogen nog wel dicht gaan, maar wat er bovenin kriebelt, daar net onder die haarbos, dat blijft maar draaien. Nou, dat kan gebeuren. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. Iedere keer komt u dat alleen tegen, alleen, o Heere, alleen. Dus niemand anders die dit kan doen. Ik kan mezelf geen rust geven, ik kan mezelf geen vrede geven, ik kan mezelf niet laten slapen, ik kan niks doen voor mezelf. Er zijn best dingen die ik voor mezelf zou willen doen, maar dat zou blijkbaar op de verkeerde tijd zijn als ik ze zou doen, want de Heer die moet het doen. En als de Heer het doet, dan is het goed. Doet hij het niet? Ja, bekijk het maar. Dus hier alleen Gij, o Heere, zult mij doen zeker wonen. Wat een geweldige zekerheid waar we hierin mogen liggen. Nou, daar is God mee begonnen. En ik wil even terug naar Genesis. En ik ga wel geregeld naar Genesis terug. En ook naar het eerste hoofdstuk zelfs. En dan zien we die bijzonderheid van het licht. En er is iets dat we daar nog niet helemaal aangenomen hebben. Niet helemaal en misschien wel helemaal niet. Want het past ons niet. Zie, wanneer dingen ons niet passen, dan nemen we ze meestal maar niet aan. Dat lijkt ons het beste. Dat is de enige verdediging die we eigenlijk hebben. Om te zeggen, nou, dit past me niet. Dus ik neem het maar niet aan. Dus zo zeggen we dat dan natuurlijk niet. Maar hier zo, de aarde was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. De geest God zweefde op de wateren. God zeide, daar zij licht. En daar werd licht. Nou, dat is wel fantastisch. God die spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Zo simpel is dat. Nou, u kunt dat aannemen of niet natuurlijk. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. Daar, geliefde, is het probleem begonnen. En daar is het probleem nog steeds. Waar? In die scheiding. In die scheiding. Wij houden niet van die scheiding. Wij willen geen scheiding tussen dat licht en donker. Wij willen het een beetje door elkaar rommelen. Zie? Dat begon al met Adam en Eva. We laten dat helemaal niet aan Eva over. Adam was erbij. En die heeft dat, is er natuurlijk ook mede verantwoordelijk voor. Of hij is verantwoordelijk, laten we het zo zeggen. Duidelijk zijn. Dus hier, en God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En het ene noemde hij dag en de duisternis noemde hij nacht. Zie, dat er een absolute scheiding is. Een scheiding. Een scheiding tussen licht en duisternis. Die kun je niet door elkaar heen rommelen. Dat gaat niet. Scheiding betekent, ik heb niets te doen met dat. En die ander zegt, ik heb niets te doen met dat. Dat is net zo duidelijk als dat je het maar geven kan. Hier dus, als u licht wil, dan moet u het niet door elkaar rommelen met waar God scheiding geeft. De Heer Jezus is het licht. Die kunt u niet vermengen met wat van uw gedachten. Die kunt u niet vermengen met wat dingen die u graag zou willen. Die kunt u niet vermengen met de vandaagse godsdiensten. Of dat ze nu heidens zijn, of dat ze nu dichtbij zijn of ver af zijn. Of dat het godsdiensten zijn die het hele land door aanwezig zijn. Dat maakt me even niet uit. U kunt niets vermengen. En als ik het zie over het geheel, dan hebben we gewoon een mengelmoes. Een mengelmoes. Ja, ik denk dat u het misschien niet wil horen. Daar heb ik natuurlijk geen boot. Ik kan alleen maar zeggen wat er hier staat. En in hoeverre wil de mens werkelijk weten wat God zegt. En wat God bedoelt. En waar God heen wil. En wanneer God tegen u zegt, ik geef een volledige rust. Een volledige vrijheid. Een volledige vernieuwing. Dan is het niet, ik zal het een beetje doen zoals jij dat leuk vindt. En een beetje vermengen. Dat doet God niet. En over de jaren, inmiddels duizenden jaren, heeft de mens dat wel bedacht. Laten we er een beetje mee mengen. Ja, de Heer Jezus is gekomen. Maar ik moet ook mijn best doen. En hoe ver bent u gekomen met dat best doen? Nou, daar ben ik niet ver mee gekomen. Nou, ik zal me laten dopen. Ja, nou, dan hebben we een aantal zondaren erbij. Dat scheelt ook alweer. Maar het is nog steeds die vermenging. Er zijn er die zeggen, als je niet gedoopt bent, kun je niet zalig worden. Nou, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat staat niet in de Bijbel. Want er zijn er die niet gedoopt zijn en toch zalig zijn. Zo, laat ons even heel duidelijk zijn in al deze dingen. Het is alleen, niet dat ik dat niet iedere keer zeg, maar het is alleen de Heer Jezus die zalig maakt. Hij is de zaligmaker. En daar kunt u niets van afnemen en ook niets aan toevoegen. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk dat we dat zien. Want daarmee is in, laat ik het even zo uitdrukken, in christendom een hele vervuiling teweeg gebracht. Vervuiling weten we vandaag aan de dag wel wat dat betekent. Want overal vinden we vervuiling, de luchtvervuiling. Nou, hier is dat niet zo erg waarschijnlijk als op andere plaatsen. Als ik denk dat we hier in Nova Scotia zo'n 1 miljoen mensen hebben. En dat is bijna 2 keer zo groot als Nederland. Dan begrijpt u wel dat we hier een beetje meer schone lucht hebben dan ergens anders. Maar even zo goed, komt wel voor. Er is hier een 40 kilometer vandaan of zo, is er een wat ze noemen een pulp mill. Dus daar is een houtverwerking. Nou, die moet ook alweer een keer gesloten worden, want dan is er geen luchtvervuiling. Zie, er is allerlei vervuilingen zijn er gekomen. En die zijn er nog steeds. Die worden niet minder, die worden erger, want we hebben wel meer mensen nu als dat we 100 jaar geleden hadden. Dus kijk u er maar naar. We zien dus deze dingen. En God zeide dat hier, God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Nou, nog steeds hebben we dag en nacht. Maar wat we wel hebben natuurlijk, we hebben vooral als je in een beetje in de bewoonde wereld zit, dan hebben we toch wel veel lichten om ons heen. Nou, die brengen toch ook wel wat licht. Ja, maar ze brengen niks op voor uw goddelijkheid. Nee, dat kan alleen de Heer Jezus. Zie, het gaat er even om, wat is uw ware vrijheid? Wat is uw ware waarheid? Wat is uw ware leven? Niet zomaar een kwestie van, oh ja, nee, maar het zal wel goed komen. Ik weet niet hoeveel mensen dat ik gesproken heb over de jaren, die zeggen, het komt wel goed. Wat komt er wel goed? Komt het vanzelf goed? Het rolt zomaar goed. Nee, er is nog niks dat is goed gerold. En ik ben niet depressief of iets dergelijks, maar één ding weet ik zeker, er rolt niks goeds uit de bus. Waarom niet? Omdat er geen goed zit in de mens. En daar zit het allemaal in. En die mens, dat die mens niet goed is, dat weet God. En God die heeft een volmaakte oplossing. Een volmaakte oplossing. Er is in de wereld niemand die een volmaakte oplossing gezien heeft. Buiten de Heer Jezus Christus. Hoeveel godsdiensten zouden er zijn? Ik heb er geen idee van. Er zijn er wel enkele duizenden. Iedereen heeft zelfs een beetje zijn eigen godsdienst ook nog eens erbij. Maar heeft het een ware bevrijding gebracht? Nee, absoluut niet. Is er dan geen van die godsdiensten die het werkelijk heeft? Nee, waarom niet? Omdat het alleen gaat om de Heer Jezus. En als het niet helemaal om hem gaat, dan zijn we helemaal verkeerd. Oh, dat doet pijn bij velen. Maar het is heel belangrijk dat we gewoon eens recht door zee gaan. Recht door zee. Nou, hebben we dat over het recht door zee, daar gaan we dan ook eventjes naar kijken. En hier zo hebben we dus, God zag het licht dat het goed was. God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. Nou, ik zou als ik u was, zou ik eerst maar eens een cirkeltje rond dat woordje scheiding doen. En dan lees het voorlopig iedere dag maar eens, dat u het niet vergeet, dat hier ligt een ware scheiding. U kunt die ook iedere dag meemaken, want u staat op in de morgen en dan wordt het licht. En die licht vermengt zich dan ook niet met het duisternis. Het duisternis probeert wel om dat licht binnen te dringen. En in de avond dan gaat het licht weg en dan is de duisternis. Nou, zo. U bent bekend met deze dingen. U ziet dat gewoon. U rijdt ook wel eens 's avonds met een auto. Of met een fiets, maakt niet uit. En dan dat licht. Dat zie je gaan. En dat stoot het op de duisternis. Het stoot daar gewoon op. En het kan niet verder op dat moment, want dat is duisternis. En zo is het in vele levens. Er komt wel een licht en er komt zelfs ook nog een licht binnen soms, maar het stoot op een duisternis. Geliefde, het zoekt een vermenging. Die mens die zoekt een vermenging van het een met het ander. En dat is er niet. Dat is er gewoon niet. Het is geen wonder dat er zoveel mensen eigenlijk zeggen, ik weet het ook niet meer. Waarom? Omdat er geen duidelijkheid vaak is aangaande deze zaken. Omdat er geen duidelijkheid is aangaande de persoon van de Heer Jezus Christus. Die naar het kruis gegaan is persoonlijk voor u. Persoonlijk. Om al uw zonden weg te nemen. Hij is van de ene kant van de wereld naar de andere kant gegaan. Hij van het oosten naar het westen. En al heel de aarde rond is hij gegaan om dat te laten zien. Er is geen land waar het niet een keer gehoord is. Misschien niet aangenomen, dat is weer iets anders. Maar waar het niet gehoord is. Waar de Heer Jezus niet bekend is. En het is heel, heel serieus waar we het hier over hebben. En ik denk dat het een van de meest serieuze dingen is die we, die predikers zouden moeten brengen en dat niet doen. Die willen niet scherp zijn aangaande de vermenging. De vermenging. Overal zien we een vermenging. Breng het maar binnen. Het maakt niet uit of het in gemeente is, in kerken of waar dan ook. Breng het maar binnen. Want misschien kunnen we iemand helpen. Ja, misschien ga ik iemand helpen. Maar ik ga hem niet helpen bij hem de verkeerde kant op te sturen. Er komt niemand mee thuis. Als u ergens onderweg bent en u zoekt de richting aan, waar moet ik naartoe? En iemand zegt, nou je zou deze kant op kunnen gaan, maar je zou ook die kant op kunnen gaan. Wie moet ik hier geloven? En u bent waarschijnlijk ook wel eens een keertje de verkeerde kant op gegaan. En dan hebt u een hele lange omweg gemaakt. Ik kan me nog goed herinneren dat ik een keer in Nederland was. En ik maakte toen ook een omweg. Ik was even wat. De weg kwijt, zeggen we dan. Nou, die weg die is er nog wel. Maar de richting daarvan. En langs een andere weg. Dus een langere weg. Een langere weg. Een omweg. Geliefde, wij maar in. Er is geen plaats waar er meer omweg gemaakt probeert te worden dan in godsdienst. Een klein beetje toegeven en je bent de hele weg kwijt. Goed. Je zou zeggen, er zijn er die dit zo duidelijk gehoord hebben. Nou, ik ga even met u naar het volgende boek. En dat is Exodus. En dan gaan we naar Exodus. En hoofdstuk 12. Even kijken. We gaan. Hier hebben we dus. Israël. Die was in Egypte. En dat was gekomen doordat Jacob en zijn familie daar naartoe gegaan zijn toen Jozef er was. En tenslotte is er een andere farao gekomen en die heeft ze slaven gemaakt. En nu zijn ze daar als slaven en nu wordt Mozes gezonden om ze eruit te brengen. En zo heel bijzonder en het is heel mooi om dat te lezen, maar dan moet u de vorige hoofdstukken lezen. Dat ga ik op dit moment niet doen. Maar God had tegen Mozes gezegd, 10 plagen en dan gaan ze. Nou, farao wil niet toegeven. Ik ga nu een stukje lezen. En dat is in hoofdstuk 11. Want de Heere had tot Mozes gesproken. Ik zal nog 1 plaag over farao en over Egypte brengen. Daarna zal hij uw lieden van hier laten trekken. Als hij u geheellijk zal laten trekken, zo zal hij u haastelijk van hier uitdrijven. Nou, net daarvoor, hier begon de 10e plaag, maar net daarvoor had hij de 9e plaag. En die ga ik nog even naar voren brengen. Vers 21 is dat. Dus hoofdstuk 10, vers 21, de 9e plaag. Toen zei de Heer tot Mozes, trek uw hand uit naar de hemel en er zal duisternis komen over Egypteland. Dat men de duisternis tasten zal. De duisternis tasten. Het is zo donker, je kunt het voelen. Ik heb maar één vergelijking en ik denk niet eens dat die helemaal past. Maar goed, we waren hier een keer in een niet zo ver hier vandaan eigenlijk, maar dit is al lang geleden. En toen waren we in een mijn. En daar konden we ook de mijn in. Niet ver, maar in ieder geval, we gingen de mijn in. En op een gegeven moment zegt de leider, die zegt, en die had dat natuurlijk afgesproken, die zegt, nu ging ineens het licht uit. En die zegt, zo donker als het nu is, zo donker is het over 5 minuten nog. Is het ook nog zo donker over 15 minuten. Zo donker is het ook over een uur. En zo donker is het ook over een dag. Of een nacht. Maakt niet uit. Want je bent hier in de mijn. Het is hier altijd zo donker. Die kun je tasten als het ware. Nou, dat zei dus hier God tegen Mozes. Die een dikke duisternis in het ganse Egypteland. 3 dagen. En die duisternis, dat men de duisternis tasten zal. Het was gewoon voelbaar. Je kon zo nergens heen. Wat toch een waarschuwing dat er hier is. Dit is de top van de waarschuwingen. Eigenlijk tot de dood. Want de volgende waarschuwing is de dood. En je ziet hoe dichtbij dat die waarschuwing is. En als Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, werd er een dikke duisternis in het ganse Egypteland. 3 dagen. Ze zagen de een de ander niet. En er stond ook niemand op van zijn plaats in 3 dagen. Maar moet je kijken naar het verschil. Dit is het geweldige verschil hier. Maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen. Is dat niet bijzonder? Wie heeft het in zijn hand? Is dat de mens? Of is het God? Heeft de Heer Jezus alles in zijn hand? Hij zegt toen hij hier op aarde was, dan vertelde hij dat ook, en die rondwandelde, ik ben het licht. Ik ben het licht. Hey, is hij het licht in uw leven? Is hij het licht dat werkelijk uitstraalt? Dat leven geeft, want licht is levengevend. Alle bloemen, gras, wat ook maar, gaat groeien. Wanneer er licht is, niet in de duisternis. Dat zie je natuurlijk direct. Dus hier is iemand die gekomen is. We hebben zo'n grote zaligheid. De zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Hij is het licht. Hij is het leven. Wanneer hij dus het licht geeft, geeft hij het leven. En u kunt leven daarin. En u kunt leven in dat licht. Dan moet u even bedenken, Israël heeft hier ook vanaf geweten. Die wisten wel, hun zaten in het licht. En Egypte zat in het volkomen duister. Dat is werkelijk iets. Ik moet even terugdenken. En ik kan geen eens zeggen dat dat een volkomen duister was. Maar het was wel donker. Laat ik het zo uitdrukken. Maar toen wij hier in december vorig jaar die orkaan hadden. En ineens knal, een grote knal, en er was blijkbaar, dat wist ik toen niet, een tak van een boom ergens anders, die was hier over, helemaal overgevlogen, en die sloeg een raam eruit bij mij hier zo, en een knal, en ook alle lichten waren uit. Nou, dat had niet alleen met ons te maken, dat had met de hele omgeving te maken, maar in ieder geval, ik zat wel in het donker. Er was een open raam en er kwam net een geweldige storm ook naar binnen toe. Want daar stond de wind net op. En ik heb van alles moeten doen om te proberen in het donker, in het duister. Ik had geen beetje licht erbij, behalve een zaklantaarnetje. En je zag echt niet veel. En dan probeer je alles een beetje vast te houden. Zodat niet alles door je hele huis heen waait. Nou, dat deed het ook bijna. Dus het is maar een klein voorbeeld in een aangelegenheid van een grote wereld. Maar dit is één van de punten. Misschien denkt u dat ik daar dit een beetje te ver uitstrek. Maar dit is één van de punten die op alle manieren niet gezien wordt. Waar overheen gekeken wordt. Want het is te pijnlijk. Te pijnlijk. Want iedereen, u en ik, hebben er allemaal mee te maken. We willen allemaal graag een beetje licht in de duisternis gooien. Liever dan scheiden van. God die scheidde het ene van het andere. Hier deed hij dat ook. Het was volslagen duisternis in Egypte. Behalve waar zijn volk was. Daar was geen duisternis. Daar was licht. Nou hadden ze dat gehad. En dan gaan we naar een heel andere zaak. Nu worden ze uitgenomen. Oh, nu kunnen ze Egypte verlaten. Ja, maar het is een heel wonderlijk iets hoe deze dingen gaan. En die gaan zo in het leven van de mens. Laat ik u vertellen. Dus u kunt het precies nalezen hoe het hier staat. Als u de volgende hoofdstukken leest, dan gaat u er helemaal doorheen. Zo, wat gebeurt er? Zo, God die leidt zijn volk uit. Ze komen tot een rode zee. En zelfs daar gaan ze doorheen, door de wonderen van God. Dus ze zien voortdurend de wonderen van God. U kunt voortdurend de wonderen van God in uw leven zien. Als u op God vertrouwt en zegt, ik zie geen uitweg. En ze staan voor die rode zee. En u kent dat verhaal, maar ze staan voor die rode zee. En tenslotte Mozes, en God zegt tegen Mozes, hef je staf op. En dan gaat open de rode zee. Dan gaan ze doorheen. Nou denkt Egypte dat ze er ook achteraan kunnen komen. Maar die konden maar zo ver. Want God die was altijd tussen zijn volk en tussen Egypte in. Zo, Egypte kon nooit verder komen. Ging niet hoe ver dat ze kwamen. Dat maakt niet uit, want ze konden niet bij het volk komen. God die was daartussen. En hij was een licht aan de ene kant en duisternis aan de andere kant. Nou, daar gingen ze dan. Ten slotte is Israël er doorheen. De Rode Zee gaat dicht. Egypte verdrinkt. En dan gaan ze verder. Nou, nu gaan ze heel blijde. En ze gaan zingen en dansen, want ze zijn zo blij. We zijn gered. We zijn verlost. Ze zijn nog maar een heel klein eentje verder. En wat gaan ze doen? Ze gaan klagen. Ze gaan klagen. Misschien, die God die jou verloste van de duisternis, die bracht je in het volkomen licht, bevrijdde je van Egypte. Is hij nou bij machten om je verder te leiden in het leven? Of blijf je nu zitten en kun je niet meer verder? En zeg je, nu zit ik hier, maar ik weet niet meer wat ik doen moet. Dat is waar, dat is waar. Dus God zou geen leiding geven nadat hun uit Egypte kwamen. Dat lijkt wel heel eigenaardig. God die gaf inderdaad leiding. Toen ze geen water hadden, gaf hij ze water. Toen ze geen eten hadden, gaf hij ze te eten. Toen de vijanden kwamen, versloeg hij de vijanden. Wat er ook nodig was, hij deed het alles. Wat zeiden ze tenslotte? Laat ons teruggaan naar Egypte. Dan zie je toch hoe die mens denkt, hoe die mens bezig is, hoe dwaas, uiterst dwaas dat die mens is. Maar hij gaat wel door. Hij gaat wel door. Die mens is uiterst dwaas, maar die gaat wel door. Met wat? Met zijn ontevredenheid dat hij zelf niet zichzelf kan helpen. Hebt u er wel eens aan gedacht wat het zou worden als u uzelf kon helpen? Als u uzelf kon beter maken? Beter dan wat u bent? Ik moet er niet aan denken wat het zou worden als ik mezelf wat beter moest maken dan wat ik ben. Wat zou dat dan worden? Als ik zeg 80 jaar niks, wat gaat het dan worden bij 90? Wordt het dan beter? Wie is er nou toch ooit zo dwaas geweest om zo te denken? Maar zo wordt er al gedacht van het begin af aan dat die mens denkt, ik zal toch eens kijken wat er verder... Waar begon het eigenlijk? Het begon nog een beetje vroeger eigenlijk, hè? Het begon bij Adam en Eva. Ja, je kunt zeggen, Eva, die heeft het gedaan. Nee, Adam had op moeten spreken. Het was een flapdroom. Dat is alles wat we daarvoor te zeggen hebben. En dat was onze vader. Wat kan ik verder zeggen? Wat voor hoop is er dan nog? Nou, wat betekent dat ik hem dan maar moet volgen? Nee, dat betekent zeker niet dat ik hem moet volgen. Ik moet de Heer Jezus volgen. Een nieuw leven. En dat, hij is gekomen om ons een nieuw leven te schenken. Hij schenkt al deze dingen in vrijheid. In liefde. In genade. In barmhartigheid. In zorgzaamheid. Hij is altijd bezig om te komen met het nieuwe leven voor u en mij. Wat een uitspraak. Gij wilt volmaakte vrede geven. Dat is toch bijzonder? Kent u volmaakte vrede? Die schenkt hij wel. Die schenkt hij wel. Dan zou ik zeggen, dan moet er achter gaan. Als die aanwezig is, waar is die te vinden, die volmaakte vrede? Wat is te vinden in de Heer Jezus, niet ergens anders. De Heer Jezus is gekomen om ons vrede te brengen. Om ons versterking te brengen in die vrede zelfs. Maar, ziet die mens dat? Nou, dat niet. Dat niet. Want, ja, dat spreekt hem aan dat hij toch ergens verkeerd is gegaan. En die mens kun je een hoop vertellen. Maar niet dat hij ergens verkeerd is gegaan. Niet dat hij iets verkeerd gedaan heeft. Niet dat hij gezondigd heeft tegen de Heilige God. Dat kun je niet vertellen. Vrienden, wat een bijzonderheid is het als ik eraan denk dat God kijkt en ziet dat ik hier zit en van me houdt. Dat is toch apart? Daar zit toch geen verdienste in? Daar kan er toch niet in zitten? Al was dat ik 24 uur kon preken en de boodschap van de Heer Jezus uit kon zenden. Daar zit geen verdienste in. Dat is genade. Dus nergens dat ik iets ook maar verdiend zou hebben. Nee, het is allemaal genade. Allemaal door de Heer Jezus. En wat een leven is dat. Wat een bijzonderheid. Dat God zo'n genade heeft voor u en mij. Nou, u ziet dus, waar komt het allemaal uit voort? Of, ik zou zeggen toch wel helemaal uit voort, is dat er geen scheiding is. Een van de eerste dingen die ik leerde, toen ik tot een wedergeboorte gekomen ben, was scheiding. Maar ik ben zo verbaasd dat ik er zo weinig van gezien heb. Ik geloof nog steeds dat die scheiding er is, tussen licht en duister. Nou, u gelooft dat ook. Dat is, u weet dat het zo is. Maar u hebt het nog niet aangenomen voor wat het is. Dat is weer iets anders. Weten dat het zo is? Ja. Ik weet niet hoeveel mensen dat gezegd hebben. Ja, ik weet dat jij een christen bent. En ik zou dat ook wel willen zijn. Ja, zo. Wat stopt je? Ja, dan moet ik net zoals u gaan leven. Wel. Hebt u een beter leven dan ik? Dat denk ik niet. Misschien wel eens wat meer uitdagend dat wij hier hebben. En zelfs op leeftijd. Maar dat maakt allemaal niet uit. Het is allemaal, het leven is in de hand van de Heer. En of dat u hem dient, of dat u hem gelooft, of niet gelooft. Het is nog steeds in de hand van de Heer. En uw leven gaat niet verder dan de Heere dat toelaat. En de Heere kan meer jaren geven. Hij kan ook meer jaren nemen. In wie zijn hand is dat? Is dat in uw hand? Kan u niet zeggen dat de dokters geweldig kunnen doen? Ja. Maar ze kunnen niet meer doen dan wat de Heer wil. Vrienden, houd er even rekening mee. Kom. Kom is die uitnodiging. De Heer Jezus zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En waar zijn we vermoeid en belast van? Van de duisternis. Dat vermoeit werkelijk. Ik kan alleen zeggen, ik moet zelf zeggen dat nu, van de winter was het zo, ja, het is natuurlijk nog steeds winter, maar we hadden een tijdje, dus dat is alweer 2 maanden geleden zeker, bijna 2 maanden, dan kon je zien dat de dagen verkorten. Dan heb je dus een langere donkerte. Dan is het in ieder geval om 5 uur is het donker. Dan is het 's morgens nog om 8 uur donker, laat ik iets zeggen. En nu is dat al heel anders. Nu is het nog licht om 6 uur. En 's morgens om 7 uur is het licht. En is heerlijk. Dat is een bevrijding. Dus degene die in het duister wandelen. We gaan even terug naar Egypte. Degene die in het duister wandelde. Ja, dus die konden zich eigenlijk niet bewegen. Die zaten gewoon vast. Die zaten muurvast. De mensen die in het leven in het duister zitten, die zitten muurvast. Ze denken wel dat ze plezier hebben, maar u kunt niemand vertellen, u kunt dat wel doen, dus niemand die dat gelooft, dat u plezier hebt in het leven in het duister. Dat is er gewoon niet. Het is er niet. En dan moet iemand een ander gaan verzekeren dat het er wel is. Maar het is er niet. Als iets niet is, is het er niet. Je kan iemand wel $1000 willen geven. Maar als het er niet is, is het er niet. Dan kun je zeggen, kun je dit of dat doen? Nee, het is er niet. Klaar. Daar eindigt het mee. Geliefde, blijdschap in de duisternis is er niet. Overgave in de duisternis is er niet. Een weg in de duisternis is er niet. Iedere kant op lijkt hetzelfde te zijn. Iedere kant op geeft hetzelfde antwoord. Er is geen leven in het duister. Dat zal er ook nooit zijn. Het gaat erom dat er is een scheiding. Maar die scheiding nemen we liever niet aan. Waarom niet? Wel, je zou eens een vriend kunnen belasten. Of bezeren, of kwijtraken, of wat dan ook maar. Ik dacht niet dat ik vrienden kwijtgeraakt ben, maar misschien wel. Maar ik leef liever in het licht dan in de duisternis. Ik zal u eerlijk zeggen, van kleins af aan heb ik nog nooit blij geweest met duisternis. Ik ben niet een van die kleine beestjes die er onder een baksteen zitten, weet u wel. En als je de baksteen oplicht. Oh, ze schieten alle kanten op. U kent ze wel. Ze zien er ook wit uit. Op zijn hoogste een klein beetje grijzig. Daar gaan ze. Vindt u dat mooi? Dank je lekker. Gaat u ermee spelen? Dank je lekker. Wat gaat u ermee doen? Nou, dat ga ik maar even niet vertellen. Maar u mag dan een raar als u wil. Geliefde, het gaat om leven in het licht. Israël had alreeds dat licht gehad. Egypte had de duisternis. En wat deed Israël? Ze zeiden, laat ons teruggaan naar Egypte, naar de duisternis. Dat is wat de mens aan het doen is. God wil u geven een volledige nieuwe relatie met hem. Een vader-zoon. Een vader-kind relatie. Wat een relatie. Wat een hoogte. Wat een lengte. Wat een breedte. Wat een diepte. En dan zijn we weer bij het kruis. Ja. Daar is het leven. Er is die levensbron. Isaiah vertelt ons daarvan. Misschien toch even kijken. Kijk er maar even mee. Naar Jesaja 12 is dat. Jesaja 12. Zo schitterend. Het is heel bijzonder dat die, Jesaja 6 krijg je heilig, heilig, heilig is de Heere God almachtig. In het 8e hoofdstuk heb je Immanuel. Oh, daar hebben we God, mijn Immanuel. Matthäus 1 spreekt er ook van. En dan even verder in hoofdstuk 9 krijg je de Heer Jezus. Want de kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. En hij wil bij u wonen. Hij wil u het leven leiden. Hij wil u in het licht hebben. Hij wil u zegenen. Staat u gereed? Bent u gereed? Alles achterlaten en zeggen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Vandaag, nu, niet morgen, morgen komt nooit, nu. Dat is het leven, geliefde. Dat is het leven. Vertrouwen op de Heer Jezus en hem alleen. In het 11e hoofdstuk krijgen we de geest des Heren, in vers 2. De geest des Heren, de zevenvoudige geest. En dan, krijg je een heel kort hoofdstuk, hoofdstuk 12. En ik ga het lezen. En te dienzelfde dagen zult gij zeggen, ik dank u, Heren, dat gij toornig op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. De Heilige Geest is de trooster, hè? Die is gekomen om u te troosten. Gij troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en niet vrezen. Want de Heere, Heere is mijn sterkte en psalm. En hij is mij tot heil geworden. En gij lieden zult water scheppen uit de fonteinen des heils. Wat een leven. Wat een leven dat God belooft aan degene die op hem vertrouwt. Dat belooft God aan degene die op hem vertrouwt. Wilt u liever doorgaan zoals u aan gaande bent? Of wilt u gaan naar hetgeen wat God u wilt geven? En zult u diezelfde dagen zeggen, dank de Heer, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken, vermeld dat zijn naam verhoogd is. Psalm zingt de Heer, want hij heeft heerlijke dingen gedaan, zulks zij bekend op de ganse aardbodem. Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion, want de heilige Israëls is groot in het midden van u. Ah, zo wil hij in het midden van uw hart wonen. Zo wil hij in het midden van uw hart leven en u leiden in de rijkdommen van zijn genade, zijn liefde, zijn trouw, in een volle verzekering. Jezus Christus is mijn. Hij is Heer van mijn leven. Hij wil mij verder leiden. Hij wil mij laten zien. Hij wil mijn herder wezen. Hij wil mijn heilig gewezen. Vader, we danken u zozeer voor uw genade, uw liefde en uw trouw, dat in alles de Heer Jezus de eerste mag zijn. We zeggen u dank in zijn naam. Amen.